Well, if you remember the story that Jesus told in the parable about the two people building the house.
Als we het verhaal herinneren wat Jezus spreekt in de gelijkenis over de twee mensen die een huis bouwen.
Now, if I'm understanding that story correctly,
als ik dat verhaal goed begrijp,
when they finish building,
toen ze klaar waren met bouwen,
the houses possibly look the same.
Leken de huizen waarschijnlijk op elkaar.
But it was not until the storm came.
Maar het was pas toen de storm kwam.
That we then learned that there was a big difference on the foundation.
Dat we toen uitvonden dat er een verschil was van fundering waarop ze gebouwd waren.
I don't know whether your children sing that song, "The Wise Man Built His House."
Ik weet niet of jullie kinderen dat zingen. De wijze man bouwde zijn huis.
And so the house that was built on the rock stood firm.
Het huis dat op de rots gebouwd was, stond vast.
And the house that was built on the sand is flashed.
En het huis dat op zand gebouwd was, viel in elkaar.
So, what does that mean for us today?
Wat betekent dat voor ons vandaag?
You see, we might come here Sunday after Sunday after Sunday.
Wij kunnen hier wel elke zondag komen.
And everyone thinks that we're a strong Christian.
En iedereen denkt dat wij een sterke christen zijn.
But then if there's a big trial in our life.
Maar als er dan een grote beproeving is in ons leven.
It's only if we have built on the rock.
Dan is het alleen als we op de rots gebouwd hebben.
That our faith will stand.
Dat ons geloof zal stand houden.
So we have to always be studying the Bible.
We moeten daarom altijd de Bijbel bestuderen.
We have to pray often.
We moeten vaak bidden.
We have to work as a family to encourage each other.
We moeten werken als een familie om elkaar aan te moedigen.
Because when we look at what's happening in the world,
en als we kijken naar wat er gebeurt in de wereld,
we will see an influence at what happens in the church.
Dan zien we een invloed met wat er in de gemeente gebeurt.
So I have given this lesson the title, "The Faithful Few."
Ik heb deze les daarom ook de titel gegeven, "De Enkele Getrouwen."
In Luke chapter 18 and verse 8.
In Lucas hoofdstuk 18 vers 8.
It asks the question, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
Daar wordt de vraag gesteld, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde?
Now, if Jesus were to return tonight,
als Jezus vannacht zou terugkomen,
would he feel that we have been faithful servants?
Zou hij dan vinden dat wij trouwe dienaren zijn geweest?
Now, when we consider that phrase throughout all of the Bible,
als we deze zin door de hele Bijbel bekijken,
the faithful few.
De weinige getrouwen, de enkele getrouwen.
Now I wish that I could travel all over the world.
Ik zou willen dat ik over heel de wereld kon reizen.
And that I could say, well, I really believe the majority in every country is wanting to do what's right.
En dat ik kan zeggen dat de meerderheid in elk land wil doen wat juist is.
I wish I could say that.
Ik zou willen dat ik dat kon zeggen.
But in so many, many places.
Maar in zoveel plaatsen.
The number of those being faithful to the Lord is very few.
Zijn het aantal van zij die trouw zijn aan de Here, maar weinig.
Let's go back to the very beginning.
Laten we teruggaan naar het begin.
Let's look at the book of Genesis.
Kijk naar het boek Genesis.
And God creates Adam.
En God maakt Adam.
And then he sees that something is missing.
En hij ziet dat er iets mis.
Because Adam was able to give the names to all of the animals.
Adam kon de namen geven aan de dieren.
Here's the elephant, the zebra, the giraffe.
De olifant, zebra, giraf.
Here's the cow, the dog, the horse.
De koe, de hond, de paard.
And with every one of them there was male and female.
En bij elk van hen was man en vrouw.
But here was Adam all alone.
Maar hier was Adam helemaal alleen.
He had no companion.
Hij had geen partner.
And that's why the Bible says that God said, "I'll make a helpmeet for Adam."
En daarom zegt de Bijbel dat God zei, ik zal een helper maken voor hem.
Now God's plan was that they would live in paradise.
En God's plan was dat zij in paradijs zouden leven.
They would have this beautiful garden.
Zij zouden deze mooie tuin hebben.
They would have access to all of the fruits they could possibly want to eat.
Zij zouden toegang hebben tot alle fruit die ze maar zouden kunnen eten.
And they also had access to the tree of life.
En ze hadden toegang tot de boom des levens.
So they would never die.
En ze zouden nooit sterven.
But we soon see that the devil came along and tempted Eve.
We zien dat de duivel in het beeld kwam en Eva in de verleiding bracht.
The devil lied.
Duivel loog.
And the devil told her, "You will not die."
En de duivel zei haar, "Jij zult niet sterven."
God says, "Don't eat of this tree, or you will die."
God zei, "Eet niet van deze boom, want jij zult sterven."
So Eve ate.
Dus Eva at.
Adam ate.
Adam at.
The devil had lied.
De duivel had gelogen.
And now Adam and Eve will die.
En Adam en Eva zullen nu sterven.
And so that's how that sin enters into the world.
En zo is zonde de wereld ingekomen.
And there's very few.
En er zijn er maar enkele.
That remain faithful.
Die trouw blijven.
Now I do not know the order for Adam and Eve's children.
Ik ken de volgorde voor de kinderen van Adam en Eva niet.
Now, you might hold a different view than I do.
Zij zult misschien een andere benadering hebben dan mij.
Sometimes when I bring this subject up, people say I've never thought about it.
Soms wanneer ik hierover spreek, zeggen mensen me soms, ik heb er nog nooit zo over nagedacht.
See, the question is, which came first?
De vraag is, wie wat was er eerst?
The daughters or the sons?
De dochters of de zonen.
Now, we know the name of three of the sons, Cain, Abel, and Seth.
We kennen de namen van drie zonen, Cain, Abel, en Seth.
But is it possible that they had had daughters already?
Is het mogelijk dat zij al dochters hadden?
Now let me give you something to think about.
Laat me iets geven om over na te denken.
You remember that when they sinned,
herinnert u dat toen zij zondigden,
that there was a curse given.
Er werd een vloek gegeven.
There was a curse given to the land. There would now be thorns and briars and thistles.
Er werd een vloek gegeven over het land dat de toorn en thistelen zou voortbrengen.
There was a curse given to man.
Er werd een vloek over de mens gegeven.
That he would now have to labor, hard work and sweat.
Dat hij hard moest werken en zweten.
And then there was a curse given to woman.
En dan was er ook een vloek gegeven aan de vrouw.
And that curse said, "I will increase your pain and bearing."
En die vloek zei, ik zal de pijn bij het baren vermeerderen.
Now how do you increase something if you've never felt it?
Hoe kun je iets vermeerderen als je het nog nooit gevoeld hebt?
You see what I'm saying?
Weet je wat ik zeg?
I'm not going to be real dogmatic about it.
Ik ga daar niet dogmatisch over zijn.
But I believe that gives us right to believe that the girls were born first.
Ik denk dat dat ons recht geeft om te geloven dat de dochter eerst geboren was.
And now with future children, the pain is going to be increased.
En dat bij de toekomstige kinderen de pijn zal worden toegenomen.
So now at this stage in our Bible history, we only have one family.
Maar op dit moment in de geschiedenis van de Bijbel hebben we maar één gezin.
Adam and Eve and ever how many children they have.
Adam en Eva en al hun kinderen.
And we learn the problem between Cain and Abel.
En we leren over het probleem tussen Cain en Abel.
And we learn of the jealousy that Cain had.
En we leren over de jaloersheid die Cain had.
God accepted Abel's offering.
God aanvaarde het offer van Abel.
And because of his jealousy,
omwille van zijn jaloersheid,
Cain then kills Abel.
Heeft Cain Abel gedood.
You move from that on to the sixth chapter of Genesis.
We vandaar verder gaan naar het zesde hoofdstuk van Genesis.
Now, as I said in the earlier lesson, from Adam to Noah is 10 generations.
Ik zei eerder al dat van Adam tot Noah is 10 generaties.
And now the world is full of sin.
En nu is de wereld vol zonde.
It is so bad that in chapter 6.
Het is zo erg dat in hoofdstuk 6.
It says that it grieved God that he had made man.
Staat dat het God bedroefde dat hij de mens gemaakt heeft.
And that God said, "I will destroy the earth."
En God zei, ik zal de aarde verwoesten.
I will destroy the people.
Ik zal de mensen verwoesten.
I will destroy the animals.
De dieren.
And so, it took 120 years to build the ark.
Het duurde 120 jaar om de ark te bouwen.
And during that time, Noah is preaching, "You need to repent."
En gedurende die tijd predikte Noach.
Get ready to come to the big boat.
Zijn klaar om naar de grote boot te komen.
But finally, when God said, "Today's the day."
En toen God zei, vandaag is de dag.
Go inside.
Ga binnen.
We see that there were only 8 people.
Zien we dat er slechts 8 mensen waren.
There was Noah and his wife.
Noah en zijn vrouw.
3 sons. Their wives.
En hun vrouwen.
8 people.
8 mensen.
With a huge multitude of a population.
Met vergeleken met een grote menigte van de bevolking.
Just a very few are being saved.
Slechts enkele zijn gered.
We then look at the promises made to Abraham.
Kijken dan naar de belofte gegeven aan Abraham.
That through your genealogy.
Door uw genealogie.
The world can be blessed.
Zal de wereld gezegend worden.
That was a prophecy about Jesus.
Dat was een profetie over Jezus.
And that's why in the Old Testament we see a lot of problems.
En daarom zien we ook veel problemen in het Oude Testament.
We see that the people of God took to them wives of the world.
We zien dat Gods mensen vrouwen uit de wereld namen.
And so there was always just a few.
En er waren dus altijd maar een enkele.
That would remain faithful.
Die trouw bleven.
And then the question came up about destroying Sodom and Gomorrah.
En dan kwam de vraag over het verwoesten van Sodom en Gomorrah.
And Abraham tries to bargain with God.
Abraham probeert te onderhandelen met God.
Well, God, would you destroy the whole city if we could find just a few Christians or believers? Not Christians at that time, but believers.
God zou jij de stad verwoesten als er maar enkele gelovigen waren in die stad.
And so when we look at the bargaining that Abraham tries to do.
Dan zien we ook de onderhandeling die Abraham probeert te doen.
Look in chapter 18.
Genesis 18.
And so he's saying here, would you save the earth?
Hij zegt, zou je de aarde redden?
If I could find 50 righteous people.
Als ik 50 rechtvaardige mensen zou kunnen vinden.
That's in verse 24.
In vers 24.
Then he gets to thinking, well, maybe there's not 50.
Misschien zijn er geen 50.
God, would you save it if I could find 45 righteous people?
Zou je de stad redden als er 45 rechtvaardigen zijn?
And then he gets to thinking, maybe there's not that many.
En dan denkt hij, ja, misschien zijn er zoveel niet.
Would you save the city if I found 40 people?
Zou je de stad redden als er 40 mensen zijn?
30 people.
30.
20 people.
20.
Would you save the city if I could find 10 righteous people?
Zou je de stad redden als ik 10 rechtvaardigen kan vinden?
And they could not even find 10 righteous people.
En er waren er nog niet eens 10.
You see, those that are going to follow God,
zij die God gaan volgen,
have always been few in number.
Zijn altijd enkele in als klein in getal geweest.
And so with this story,
met dit verhaal,
he goes from 50 down to 10.
Gaat hij van 50 naar 10.
Just a few.
Slechts enkele.
That wanted to follow God.
Die God wilde volgen.
You look then at the story of the Exodus.
Kijk naar de Exodus.
And God told them that death was coming.
God vertelde hen dat de dood zou komen.
He told them how to kill the animal.
En hij zei hen hoe ze het dier moesten doden.
He told them how to cook it.
Hoe ze het moesten koken.
He told them then to go inside their house.
Hij zei dat ze in hun huis moesten gaan.
He told them how to eat and prepare the meat.
Hoe ze moesten eten en het vlees moesten klaarmaken.
He told them to take the blood and put it down the doorpost and across the lintel.
Hij vertelde hen hoe ze bloed moesten nemen en op de drempel moesten smeren.
Now if you do what God said to do.
Als je doet wat God zegt dat hij.
If you stay inside the house.
Als je dan binnen zou blijven.
Then you will live.
Dan zou je leven.
But if you don't do what God said.
Als je niet doet wat God zegt.
You will die. Now let me ask this question.
Laat me deze vraag stellen.
Was the power in the blood?
Lag de kracht in het bloed?
No, the power was with God.
Nee, de kracht lag bij God.
But you see, they had to kill the animal the way that God said to do it.
Maar zij moesten het dier doden op de wijze zoals God het gezegd had.
They had to cook the animal the way God said to do it.
Ze moesten het dier koken zoals God gezegd had.
They had to paint the doorpost with the blood the way God said to do it.
Ze moesten de dorpel besmeuren zoals God het gezegd had.
And that they had to go inside the house and stay there.
En ze moesten binnen gaan in het huis en blijven.
Now if they tried to change any part of that,
als ze een van dat zouden veranderen,
they would die.
Zouden ze sterven.
Now, what kind of application do we need to make from that today?
Welke applicatie moeten we daar maken voor vandaag de dag?
If we talk about our worship,
als we spreken over onze aanbidding,
can we change what God said to do?
Kunnen we veranderen wat God gezegd heeft dat we moeten doen?
Go back to the story of the flood.
Zullen we teruggaan naar het verhaal van de
boot? God said, make the boat out of gopher wood.
God zei, maak de boot uit gopherhout.
Could Noah change what kind of wood to use?
Zou Noah dat kunnen veranderen?
God said it's to be three levels.
God zei dat er drie verdiepingen moesten zijn.
Could Noah change it and says we don't need three, let's just do two?
Kon Noah dat veranderen en zeggen we hebben er geen drie nodig, we doen er gewoon twee?
God said 300 cubits long.
God zei 300 el lang.
What if Noah said that's too big?
Wat als Noah zei dat is te groot?
You see, we understand you had to follow God's instructions.
We begrijpen dat je Gods instructies moet navolgen.
God was specific.
God was specifiek.
And that today,
vandaag,
we have to be specific also.
Moeten wij ook specifiek zijn.
During the ministry of Jesus.
Tijdens de bediening van Jezus.
You remember that John the Baptist said, "Behold, the Lamb."
Herinnert u dat Johannes de Doper zei, zie het lam?
But there were few people that really wanted to follow Jesus.
Maar er waren maar enkele die Jezus wilden volgen.
Even his own relatives.
Zelfs zijn eigen familie.
Did not want to follow Jesus.
Wilde Jezus niet volgen.
You look at the very beginning of the church.
Als we kijken naar het begin van de gemeente.
Now 3,000 sounds like a lot of people.
3,000, dat klinkt als veel mensen.
That 3,000 were baptized on the first day.
3,000 werden op de eerste dag gedoopt.
And we then start seeing
dat zien we ook,
the spread of Christianity.
De verspreiding van het christendom.
We read in the book of Revelation about the seven churches of Asia.
We lezen openbaring over de zeven gemeenten in Azië.
I look at the books that were written in several cities.
Als we kijken naar de brieven die geschreven zijn aan verschillende steden.
The church at Ephesus.
De gemeente in Efeze.
At Corinth.
Corinthe.
At Thessalonica.
Thessalonica.
And the list goes on and on.
En de lijst gaat door.
There was always just a few that remained faithful.
Enkele die trouw bleven.
Now what does it mean to be faithful?
Wat betekent het om trouw te zijn?
Let's read Hebrews chapter 11.
Als we Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6 lezen.
And let's look at verse 6.
Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken.
All right, in order to draw near to God,
om tot God te kunnen naderen,
you have to believe that he's real.
Moet je geloven dat hij bestaat.
You believe that he exists.
Je gelooft dat hij er is.
You believe that he rewards those who seek him.
Dat hij een beloner is voor wie hem zoekt.
That's being faithful.
Dat is faithful, trouw zijn.
In 1 Corinthians chapter 15 and verse 58.
In Corinthians hoofdstuk 15 vers 58.
To be faithful is to make your stand.
Trouw zijn is om standvastig te zijn.
Now I like to use this example.
Ik hou ervan om dit voorbeeld te gebruiken.
I want you to pretend with me now that we have a bicycle.
Ik wil dat je doet alsof wij een fiets hebben hier.
And so you throw your leg across and you sit down on the seat.
Gooi je been over de zadel en je zet u neer.
Now you raise your feet off of the ground.
En je haalt nu je voeten van de grond af.
Now what's going to happen?
Wat zal er gebeuren?
It depends on what you do.
Het hangt ervan af van wat je doet.
If all you do is lift your feet off of the ground,
als alles wat je doet is je voeten van de grond opheffen,
you're now going to crash on your bicycle.
Dan zal je vallen.
But if you put your feet on the pedals and start moving,
als je je voeten op de pedalen zet en
you can
bewegen,
ride all over the city.
Kunt je overal over de stad rondfietsen.
I like to use that example with Christianity.
Ik hou ervan om dat voorbeeld te gebruiken met het christendom.
You either move,
ofwel zit je in beweging,
or you're going to fall.
Ofwel gaat je vallen.
You cannot just stand still.
Je kunt niet gewoon stil staan.
Now God wants us as Christians,
God wil dat wij als christenen,
to be faithful,
trouw zijn,
to be strong,
sterk zijn,
to grow,
groeien.
Now, you show me any individual Christian in any country of the world.
Laat mij eender welke christen in welk land dan ook zien.
And if they will talk to me about their prayer life,
als zij spreken over hun gebedsleven,
and they'll talk to me about their Bible reading patterns,
en als zij spreken over hun patroon van bijbellezen,
then I can tell you what their future is going to be.
Dan kan ik u vertellen wat hun toekomst zal zijn.
Because you see, if we do not have an increase in our Bible studying and an increase in praying,
als wij niet een toename hebben in ons lezen van de Bijbel en het toenemen van bidden,
then we will fail.
Dan zullen we falen.
To be faithful is to stand fast.
Om trouw te zijn is om vast te blijven staan.
Now let's try to look at some suggestions.
Laten we kijken enkele suggesties.
To help us remain faithful.
Die ons kunnen helpen om trouw te blijven.
When we look at verses like Jude 3.
Als we kijken naar versen zoals Judas of
1 Peter chapter 3 verse 15.
1:3 en 1 Petrus 3:15.
You contend earnestly for the faith.
Strijd voor het geloof.
That we're willing to work. We're willing to fight.
We moeten werken, vechten.
That we want what is right with God.
Dat we willen wat juist is voor God.
In 2 Timothy chapter 2.
2 Timotheus 2.
It says, give time and give attention.
Zegt, geef tijd en aandacht.
The King James Version says, be diligent.
De King James zegt, wees ijverig.
You study hard.
Studeer hard.
You learn how to divide the Bible.
Leer hoe je de Bijbel moet onderverdelen.
Now, what do we mean, divide the Bible?
Wat bedoelen we daarmee?
Most people would say, well, you have to follow the Bible, right?
Meeste mensen zullen zeggen, je moet de Bijbel volgen.
But let me give you a reference to three Bible verses.
Laat me u een verwijzing geven naar drie Bijbelversen.
The Bible said Judas went out and hanged himself.
De Bijbel zegt Judas dat hij is heen gegaan en zich heeft opgehangen.
The Bible says go and do thou likewise.
De Bijbel zegt ga en doe evenzo.
The Bible says whatever you do, do rapidly.
The Bible says what you do, do it haastig.
Now, did I just prove that we're supposed to all go out today and hang ourselves?
Heb ik nu bewezen dat we vandaag ons allemaal moeten gaan ophangen?
I gave you three Bible verses.
Ik heb u drie versen uit de Bijbel gegeven.
But you see, I took them out of their context.
Ik heb ze uit de context genomen.
That's the way that many people try to defend their doctrine.
En dat is hoeveel mensen vandaag de dag hun leer proberen te verdedigen.
If we talk to the neighbors right out here in this church building.
Als we naar onze buren met onze buren spreken hier en dat.
You ask them, why do you use instrumental music?
In dat kerkgebouw, we vragen hen waarom gebruik je muziek.
They say, well, King David used it in the Old Testament.
Dan zullen ze zeggen, maar koning David gebruikte het in het Oude Testament.
Well, that's not properly dividing the word.
Dat is niet het woord recht snijden.
And so we have to learn how to study the Bible.
We moeten leren hoe we de Bijbel moeten bestuderen.
In order to get out of the Bible what God wants us to get out of it.
Om uit de Bijbel te kunnen halen wat God wil dat we eruit halen.
You do not add to it.
Je voegt er niet aan toe.
You do not take away from it.
Je neemt er niet van af.
You do not substitute.
Je vervangt niks.
You just follow what the Bible says.
Je volgt gewoon wat de Bijbel zegt.
The Bible is the number one best-selling book in the world.
De Bijbel is het nummer 1 best-verkopende boek in de wereld.
But it is the least read book in the world.
Maar het is het minst gelezen boek van de wereld.
Even among Christians.
Zelfs onder christenen.
There are many Christians that do not study the book like they ought to.
Er zijn veel christenen die het boek niet bestuderen zoals ze zouden moeten.
I once visited a church in the state of Alabama in America.
Ik heb een gemeente in Alabama.
And
in
I gave
bezocht.
Everyone a sheet of paper that listed the names of all 66 books of the Bible.
En ik heb een plat papier gegeven waarop dan de lijst stond van alle 66 boeken van de Bijbel.
Now what I want you to do is to tell me how many times have you studied that book.
En ik wil opschrijven dat ze opschrijven hoe vaak ze dat boek hadden bestudeerd.
And I was surprised. Genesis, 20 times.
Genesis, 20 keer.
Exodus, 2 times.
Exodus, 2 keer.
Leviticus, 0.
Leviticus, 0.
Deuteronomy, 0.
Deuteronomium, 0.
Now, if I gave you that piece of paper,
als ik u dat papier zou geven,
how many times have you studied 2 Thessalonians?
Hoeveel keer heb je 2 Thessalonicenzen bestudeerd?
How many times have you studied Jeremiah?
Hoeveel keer heb je Jeremia bestudeerd?
You see, we need to be students.
We moeten studenten zijn.
And to constantly be adding, building to our faith.
We moeten constant toevoegen aan ons geloof opbouwen.
That's why attendance is important.
Daarom is het belangrijk om samenkomsten bij te wonen.
The writer says in Hebrews 10:25, do not forsake the assembling of yourself together.
Hebreeën 10 vers 25 zegt, je zult die bijeenkomsten niet verzuimen.
You see, as Christians, we need each other.
Als christenen hebben we elkaar nodig.
We're to encourage each other.
We moeten elkaar aanmoedigen.
We're to provoke each other unto love and to good works.
We moeten elkaar aanvuren tot liefde en goede werken.
I can't do those things if I'm not present.
Ik kan dat niet doen als ik niet aanwezig ben.
And so that will help us remain faithful.
Dat zal ons helpen om trouw te zijn.
Then what about on Sunday when we make a contribution, when we give money?
Wat op zondag als we een bijdrage geven, als we geld geven?
How much do we decide how much to give?
Hoeveel beslissen we te geven?
Now under the Old Testament,
het Oude Testament,
God decided for you.
Had God het voor u uitgemaakt.
Under the Old Testament, God said it would be a tithe or 10%.
Onder het Oude Testament moesten ze een tiende geven of 10%.
Now under the New Testament,
onder het Nieuwe Testament,
you give based upon how much love you think you have for Jesus.
Je geeft je op basis van hoeveel je liefde je denkt te hebben voor Jezus.
God does not determine that for us.
God bepaalt dat niet voor ons.
Now for some Christians,
voor sommige christenen,
they give 10%, others give 12%, some give 20%.
10%, sommige 12%, sommige 20%.
God does not need our money.
God heeft ons geld niet nodig.
But we need the opportunity to give to God, to show him how much we love him.
Maar wij hebben de gelegenheid nodig om aan God te geven, om te laten zien hoeveel wij van hem houden.
And I learned a long time ago.
En ik heb lang geleden geleerd.
God's shovel is bigger than my shovel.
God zijn schub is groter dan mijn schub.
And so it seems that the more that we choose to give to God,
en het lijkt erop dat hoe meer we aan God willen geven,
the more that God chooses to give to us,
hoe meer God teruggeeft aan ons.
Now, think in terms of having a vegetable garden.
Denk eens aan het hebben van een groentetuin.
So if this year you had so many tomatoes and you had beans and you had corn.
Als je dit jaar zoveel tomaten had en bonen en maïs.
And next year you want more vegetables.
En volgend jaar wilt je meer groenten hebben.
What do you need to do?
Wat moet je dan doen?
You need to plant more seed, right?
Moet je meer zaadjes planten.
And that's the example that Paul was using.
En dat is het voorbeeld dat Paulus gebruikt.
He says, if you sow sparingly, you will reap sparingly.
Hij zegt, als je karig zaait, zult je ook karig oogsten.
And so I know of one family that always starts on January 1.
Ik ken een gezin dat op 1 januari begint.
And the family works together as a family, talking about their contribution for Sunday.
En dat gezin bepaalt samen welke bijdrage zij op zondag geven.
And they don't base it on what their current salary is.
Ze baseren het niet op wat hun huidig inkomen is.
They base it on what they wish their salary would be.
Ze baseren het op wat ze zouden willen dat hun inkomen is.
And the family told me, they always start on January 1 giving more money.
En ze beginnen op 1 januari altijd om meer geld te geven.
And they are often shocked that by the end of the year,
en ze zijn vaak verbaasd dat op het einde van
het jaar, they've received an increase in their salary.
Dat ze een toename van hun inkomen hebben gehad.
They reap according to what they were sowing.
Ze hebben geoogst naar wat ze gezaaid hebben.
When we also talk about serving others,
als we spreken over het dienen van de anderen,
do we just want everyone to wait on us?
Willen we dan wachten tot iemand bij ons begint?
Is everyone supposed to serve us?
Moet iedereen ons beginnen te dienen?
Or do we serve other people?
Of dienen wij anderen?
What type of humility do we have?
Wat voor soort nederigheid hebben wij?
Humility is hard to define.
Het is moeilijk om dat uit te leggen.
Humility is when you don't think about yourself.
Nederigheid is wanneer je niet aan jezelf denkt.
You're thinking of other people.
Je denkt aan andere mensen.
So that is something that would help us to remain faithful.
Wat ons kan helpen om trouw te blijven.
Let's read now Matthew chapter 7.
Laten we Matthäus hoofdstuk 7 lezen. Vers 13 en 14. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden.
Alright, so there again, those are the words of Jesus.
Dat zijn de woorden van Jezus.
Saying there's going to be lots of people that's going to go to hell.
Er zullen veel mensen zijn die naar de hel gaan.
There's just a few people.
Zijn maar enkele.
That's going to be on the right road.
Op de juiste weg.
That would lead to heaven.
Zullen zijn die naar de hemel gaan.
So throughout both testaments, old and new.
Dus doorheen beide testamenten, oud en nieuw.
We see the emphasis is there's just a few that want to follow God.
Zien we dat de nadruk op ligt, er zijn maar enkele die God willen volgen.
Now sometimes Christians get discouraged.
Soms worden christenen ontmoedigd.
They say, well, Bob, we work so hard.
Bob, we werken zo hard.
We try to be strong. We try to be faithful.
We proberen om sterk te zijn en trouw te blijven.
But it seems that we're just not able to make conversions.
Maar het lijkt erop alsof we geen bekeringen kunnen.
We're werken. Not able to grow.
We groeien niet.
Now listen to me, friends.
Luister naar mij.
The kind of growth that God is going to judge us on.
Het soort groei waarop God ons zal oordelen
is our spiritual growth.
Is onze geestelijke groei.
God is much more happy with six people that love him, love his book, and want to follow him faithfully.
God is meer tevreden met als het maar 6 mensen zijn die hem lief hebben, hem trouw volgen, die zijn boek kennen.
God will be more happy with those six that want to follow the book than to have 1,000 that are full of worldliness, ungodliness.
Meer tevreden over die 6 die zijn boek willen volgen dan over duizenden, maar die niet goed bezig zijn.
So hold your head up high.
Dus hou je hoofd omhoog.
Now remember when Noah was building the ark.
Herinner je toen Noah de ark bouwde?
For 120 years.
Voor 120 jaar lang.
He was preaching, repent.
Predikte hij bekeerde.
The flood is coming.
De vloed komt.
Repent, destruction is coming.
Bekeer u, want de vernietiging komt.
Repent, be ready to get on the boat.
Bekeer u, zijn klaar om op de boot te komen.
Now when God finally said, today's the day.
Toen God uiteindelijk zei, vandaag is de dag.
You get on the boat.
Zij komen op de boot.
I will close the door.
Ik zal de deur sluiten.
How many people went inside the boat?
Hoeveel mensen zijn de boot binnen gegaan?
It was just Noah.
Noah.
His wife.
Zijn vrouw.
3 sons.
3 zonen.
And their wife.
En hun vrouwen.
Only 8 people were saved.
Slechts 8 mensen zijn gered.
That's from the entire population of the earth.
Van de hele oppervlakte van de aarde.
A faithful few.
Enkele getrouwen.
So God is not concerned with numbers.
God is niet geïnteresseerd in aantallen.
He's concerned with faith.
Hij is geïnteresseerd in geloof.
So let us make sure that our faith. That's what God wants it to be.
Laten we ervoor zorgen dat ons geloof is wat God.
And let us have the goal that we want to be in that faithful few.
En laten we ervoor zorgen dat wij bij die enkele trouwen zijn.
So I hope that we'll carry these thoughts with us today.
Ik hoop dat we die gedachten met ons meedragen.
Think about them tonight.
Over nadenken vanavond.
Tomorrow.
Morgen.
Whatever our activities are for the week.
Wat onze activiteit ook is door de week.
That we want to be right with God.
Dat we juist recht met God willen zijn.
We want to please Him.
We willen Hem behagen.
You've listened well.
Je hebt goed geluisterd.
And I hope that some of our thoughts have been something that can challenge each one of us to do better.
Ik hoop dat de gedachten u kunnen aanmoedigen om beter te doen.
Thank you very much.
Thank you.